Je luistert naar Sustainable Students. Ik ben Thomas.
En ik ben Thomas.
Wil jij bijdragen aan een betere toekomst? Check onze website sustainablestudents.nl voor vacatures van de gasten die je hoort op de show.
Via LinkedIn en Instagram houden we je op de hoogte.
Waar gaan we het vandaag over hebben?
Vandaag zitten we aan tafel met Jelte Slump. Hij is oprichter van Sustainable Dutch Protein. En hij verbouwt, of ik moet zeggen kweekt, wormen.
Insecten.
Ja.
En daar maakt hij weer voedsel van voor honden en huisdieren. En binnenkort ook voor ons, voor mensen.
Ja, vanaf maart komt zijn proteïnbar op de markt.
Maar hoe doe je dat? En hoe ziet dat eruit?
Dat gaan we aan hem vragen. Dus hij neemt ons mee in het productieproces van de meelworm. Hij legt ons vervolgens uit wat je ermee kunt en wat de voordelen zijn van wormen ten opzichte van ander diervoer.
Nou, ik ben benieuwd. We gaan het horen in de show.
Veel plezier.
Sustainable Students. De podcast.
Welkom bij Sustainable Students. In deze aflevering zitten we aan tafel met Jelte Slump, oprichter van Sustainable Dutch Protein. Welkom.
Dankjewel, mannen.
Wat doe je eigenlijk?
Sinds 2 jaar ben ik simpel gezegd meelwormenboer. Dus ik heb een insectenkwekerij waar wij larven kweken voor de petfoodsector. En op iets langere termijn misschien ook voor humane consumptie.
Oké. En dat petfood, dus geef je dan die wormen aan je hond of aan je kat?
Dat is het idee. Op dit moment kweken wij op die locatie ongeveer 1500 tot 2000 kilo per week. En daarvan gaat een heel groot deel op dit moment naar vogels en reptielen. En sinds kort ook een deel naar honden en katten. Het mooie van deze larven is dat we ze CO2-neutraal kunnen kweken. En op die manier kunnen we het voer van honden en katten wat gaan verduurzamen.
Voordat we alle details induiken, hoe ben je erop gekomen na je studie?
Ik heb levensmiddelentechnologie in Delft gestudeerd. En tijdens deze studie heb ik me eigenlijk altijd heel erg bezig gehouden met de eiwittransitie. Dus in eerste instantie heb ik een tijdje nog stage gelopen bij een algenkweker. Een project gedaan voor een insectenkweker. En dat laatste bleef goed hangen. Ik woonde op de Oudraadweg. En daar ben ik begonnen met mijn huisgenoot het kweken van meelwormen. Dus dat deden we in de kelder. En ik zag eigenlijk dat je in een hele korte tijd heel veel biomassa kon creëren.
Je kweekte meelwormen in de kelder van de ORW.
Hoe ziet dat eruit?
Maar wacht even, hoezo was je hiermee begonnen?
Tijdens mijn studie kwam al heel erg naar voren van, joh, dit gaat een product voor de toekomst zijn. Omdat het milieutechnisch heel interessant is. Dus toen dacht ik, ik moet het gewoon gaan proberen. En ik had een leuke huisgenoot die dat dan samen wilde doen. Dus toen hebben we bij de dierenwinkel een paar kilo gehaald.
En, wormen.
Kilo wormen, ja. En daar zijn we een beetje mee gaan experimenteren.
En wacht, en dan deed je ging naar de winkel, deed je die wormen, die deed je in een plastic bak of zo?
Ja, je moet je natuurlijk wel een beetje verdiepen in het proces.
Ja.
Want een worm, ja, ik vergelijk het altijd met een vlinder. Een rups, die gaat verpoppen op een gegeven moment.
Ja.
En als je verpopt, dan wordt het een vlinder. Nou, de worm die wij kweken, dat is de Tenebrio molitor, de meelworm. En die verpopt ook.
Ja.
En het mooie van de meelworm is, als hij verpopt, dan wordt het een meeltor.
Ja.
Nou, en die tor, die verzamelden we destijds. Die lieten we weer in een ander bakje lopen. Nou ja, daar zitten mannetjes en vrouwtjes. Dan weet je verder wat er verder gebeurt. En
Die
leggen eitjes, ja. Precies. En op een gegeven moment was de tijd rijp, haalden we die toren er weer vanaf.
Ja.
En een x-aantal weken later zagen we kleine larvjes ontstaan. En zo hebben we de cyclus opnieuw uitgevoerd. En op een gegeven moment hadden we wel wat kilo's lopen. Die verkochten we weer terug.
Aan diezelfde dierenwinkel?
Ja, dezelfde dierenwinkel. Ook een paar andere natuurlijk.
Ja.
Op een gegeven moment had ik wel wat mensen in die kelder die een beetje begonnen te klagen over de lucht. Dus we zijn op een gegeven moment ook weer mee gestopt. Ik was er nog niet klaar mee. Dus ik dacht, dit moet groter.
En toen ben je met je huisgenoot dit bedrijf begonnen?
Ja, de huisgenoot heeft een kleine afslag genomen.
Ja.
maar ik ben wel doorgegaan. Dus ik heb in Wageningen wat colleges gevolgd hierover.
Mm-hmm.
En toen stelde ik daar een paar vragen. En doordat ik die vragen stelde, kwam ik een beetje in de picture. En op een gegeven moment zijn er ook een paar investeerders bijgekomen. Die zeiden van, joh, wij willen dit op wat grotere schaal doen. Zou je het interessant vinden om dat met ons te doen?
Dus zijn ook echt de investeerders die jou het laatste zetje hebben gegeven om hier aan de slag te gaan.
Ja, precies. Want het is best wel een kapitaalintensief project. Dus je moet heel veel bakken kopen, machines. Dus dat lukte mij naast mijn studententijd niet direct.
En die vakken die in Wageningen deed, dat torretjes kweken en leren wormen houden?
Ja, die waren eigenlijk heel basic. In Wageningen, het mooie van Wageningen is, er wordt al heel veel onderzoek naar gedaan. En dit waren open avonden waar je gewoon aan kon sluiten. Dus dat heb ik toen gedaan. En ja, die investeerders die zaten daar ook, want dat zijn ook grote agrarische ondernemers. Dus die zagen hier ook wel toekomst in. En ja, zodoende zijn we samengekomen en eigenlijk is dat tot iets moois uitgegroeid.
Ah, mooi. En wat is dan de volgende stap? Hoe begin je dan ineens je kwekerij?
Ja, nou ja, die kwekerij was er niet direct. Want het is natuurlijk altijd belangrijk voordat je met zo'n project begint om te kijken van joh, waar zitten nou je klanten? En ja, ik had me daar wel een beetje in vergist, want vanuit mijn studie dacht ik, nou, voor humane consumptie moeten die dingen wel te slijten zijn, maar ja...
Ik zou niet zo snel een worm kopen.
het was nog zo makkelijk niet, dus ik ben wel begonnen met de handel, dus ik ben voornamelijk weer teruggegaan naar die dierenwinkels, maar ook wat forellenkwekertjes, dierentuinen, en ik ben gewoon gaan handelen, dus ik had een kleine kweker waar ik ze kocht, en... ja, dan reed ik terug naar Rotterdam in dit geval. En ja, nog wel wat andere plekken. En dan verkocht ik die larven daar weer.
Dus dit was puur de handel?
Puur de handel.
De kweker kweekte ze, jij kocht ze op en verkocht ze door.
Ja. En die kweker, dat was op zich wel weer leuk. Want op een gegeven moment waren er niet meer zo heel veel kilo's. En kon ik eigenlijk de handel niet meer krijgen. Dus dat was wel een probleem. Want mijn klanten die hadden de handel wel nodig. Dus en op dat moment zijn we eigenlijk samen gaan zitten met die investeerder. Van joh, we moeten het zelf gaan doen. Mm-hmm. Nou, ik kocht de wormen ook in bij mijn huidige collega, Tony. Tony is een 57 jaar oude varkensboerin. En zij is door, ja, een beetje om gezondheidsredenen, heeft ze moeten stoppen met het houden van varkens. Natuurlijk best zwaar. Ja. En ook de business case zelf wordt natuurlijk lastiger met alle stikstofwetgeving.
Dus het is best kort geleden was dit?
Ja, dat is anderhalf jaar geleden.
Oké, okay, ja.
En nou ja, dat zij moest stoppen is iets langer geleden, maar dat we met haar... Zij is al 2 jaar bezig en anderhalf jaar geleden zijn wij erbij gestapt, zeg maar. Ja, zij kweekte ook kleinschalig, maar het lukte haar ook niet helemaal om het op te schalen. En toen zijn we daarbij gaan helpen. En nu kweken we ongeveer 1500 tot 2000 kilo per week, dus...
Flinke bakken met wormen.
Zeker, zeker.
Even een kleine side note misschien. Je zegt dat zij is gestopt met het kweken van... houden van varkens vanwege stikstofwetgeving. Dat is natuurlijk echt een dingetje geweest. Hoe zit dat met wormen? Stoten die ook stikstof uit of is dat...
Die stoten natuurlijk wel iets uit, ja. Maar dat is minimaal. Dus heel weinig.
Gewoon verwaarloosbaar.
Verwaarloosbaar. En nou ja, natuurlijk niet verwaarloosbaar, laat dat voorop staan, maar heel weinig. Het mooie van die larven is ook dat ze in de laatste fase produceren ze warmte. En die warmte die sturen wij weer terug naar de larven die heel jong zijn. Dus ja, op die manier stook je ook heel weinig.
Dus maar, jullie maken nu heel veel kilo's insecten. Hoe ziet dat eruit? Als ik je fabriek inloop, kan je ons meenemen in je fabriek?
Ja, natuurlijk. Maar kijk, als ik jullie meeneem in mijn fabriek, het is eigenlijk dus een varkensstal, wel relatief nieuw. Dus het is een nieuw groot gebouw. En je moet je eigenlijk voorstellen dat er we hebben één ruimte waar de kantine zit en een verwerkingsruimte waar we die wormen verwerken, zeg maar, en klaarmaken voor de handel. En dan hebben we aan weerszijden 5 klimaathallen zitten. Dus dat zijn grote hallen.
Hoe groot zijn ze ongeveer?
Ja, 50 vierkante meter.
Oké.
En die zijn geklimatiseerd, dus die zitten dicht met een deur. En als je die deur open doet, dan kom je in een ruimte in waar ongeveer 1200 tot 1500 bakjes staan. En die staan opgestapeld. En die bakjes, dat zijn bakjes van 60 bij 40 centimeter. En in die bakjes zitten die wormen. Dus het is... vertical farming, eigenlijk.
Dat is wel een mooie beschrijving. Dus overal staan rekken met die dieren erin in 5 grote klimaatkasten.
Ja, nou 10 dus.
10 grote.
Ja, eigenlijk 1 hele grote en 4 kleinere.
Oké, en als je daar naar binnen loopt, wat ruik je dan?
Ja, je ruikt wel dat daar dieren zitten. Het heeft niet zo'n sterke geur als als je bijvoorbeeld hebt op een varkensboerderij of een kippenstal of een stal waar koeien worden gehouden. Maar je ruikt het wel. Het is wel zo dat als ik thuis kom bij mijn vriendin, nadat ik op de kwekerij ben geweest, dat ze zegt, joh, volgens mij moet je even douchen.
Ja, eerst even opfrissen. Een beetje zo'n mestlucht wat er dan aan je hangt.
Ja, mest niet zozeer. Het zijn denk ik echt de dieren. En misschien, wij voeren veel zemelen, dus ook reststroom vanuit de bakkerij en vanuit die sector. En we voeren veel fruitafval of groenten. En ja, dat ruik je wel een beetje.
Oké, ja. En wat zit er in die bakken? Want je zei, die meelworm zit in die bakken. Ze leven vast wel in een soort, in dat voer wat je zei. Hoe ziet dat eruit? Een soort laagje aarde?
Ja, kijk, het is, zodra je er voer in doet, zie je die wormen eigenlijk niet. Want ze kruipen door het voer heen en ze houden van donkere ruimtes. Dus ze zitten eronder. Maar als je ze vergeet te voeren, dan zit er op een gegeven moment alleen nog maar mest in die bakken. En dan komen ze naar boven.
Op zoek naar voer?
Op zoek naar voer. Okay. En dus het is eigenlijk een soort bak met meel en daar kruipen ze doorheen. En wij voeren ze ook 3 keer per week wortel om vocht toe te voegen. Dus we hebben enerzijds het meel en anderzijds de wortel om vocht toe te dienen.
Want je geeft ze geen water, maar je geeft ze gewoon vochtig eten.
Ja, precies. We hebben ook wel water getest, maar wortel en moutkiem hebben we getest. Ja. Dat werkt op dit moment het beste.
Maar dan 3 keer per week, 10 kamers en ik weet niet hoeveel honderden bakken. Daar is iemand dus gewoon non-stop eten aan het geven aan die beesten? Of zie ik dat verkeerd?
Ja, we hebben op dit moment hebben we 3 mensen werken op onze kwekerij. Eentje is Tony. Dat is de varkensboerin. Dan hebben we Julian sinds januari. Dat is echt een entomoloog. Dus die heeft de insectenwetenschap bestudeerd. Die heeft in Canada ook bij een grote kweker gewerkt. Nou, dus die is er heel goed in. En die is de kwekerij nu ook echt naar een hoger level aan het tillen, zeg maar. Dus die hebben we sinds kort werken. En dan hebben we ook nog Thijs werken en die is heel goed in het voeren, dus die voert eigenlijk de hele dag.
Zo, wat sick.
Leuke baan.
Maar en wat geven jullie ze dan te eten? Want je zegt, ze krijgen zemelen en groenten en wortels inderdaad voor het vocht. Hoe komen jullie aan dat eten? Is dat ook weer afval van een bepaald proces?
Ja, het meel wat we krijgen, dat is samen met een voerproducent wel ontwikkeld. Dus die zoeken allerlei reststromen vanuit de industrie. Dat wordt verwerkt in een voer. En de wortels en de andere reststromen, die krijgen we van allerlei partijen. Dus dat zijn snijderijen. Maar we hebben ook een partij die die perst groenten om daar de vitamines en nutriënten uit te halen. En die vezels die overblijven, die krijgen wij.
Dat is wel mooi. Gewoon goede recycling.
Zo klinkt het wel, ja.
Ja. Afvalverwerking. En dan vervolgens, ze gaan groeien in zo'n bak. Hoe lang zijn ze bezig met groeien?
Nou ja, vanaf dus we hebben de torren in een bak staan. En die torren, die paren met elkaar, die leggen daar eitjes. Nou, die torren halen we eraf en de eitjes zetten we weer in een aparte klimaatcel. En in het begin moet dat vrij warm worden. Dan komen ze snel uit. En in totaal staan ze ongeveer 9 weken in die stal. Dus we hebben dat klopt ook wel als je erover nadenkt. We hebben 10 ruimtes, eentje voor de torren. En in elke andere cel zit eigenlijk
ben je één week verder, totdat je ze kan oogsten, noem je dat
ja,
zo?
Ja, precies, ja, noemen we oogsten.
En wat gebeurt er met de torren?
De torren, die staan daar en die leggen eitjes. En wat we doen is, we versen eigenlijk 10% van onze eigen productie. Die pakken we terug, die laten we vervolgens verpoppen. En daar komen weer nieuwe torren uit en die voegen we weer toe. Omdat er ook natuurlijk torren doodgaan. Die torren leven ongeveer 2 maanden. Mm-hmm. En als ze dan op een gegeven moment, wij noemen dat de opa's en oma's. Degene die 7-8 weken zijn, die zijn niet meer zo heel actief.
Ja.
Enkele uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Maar de meeste niet. Dus die worden afgevoerd. En die torren, dat is wel mooi. Daar zit weer chitine in. En we zijn nu aan het testen om die chitine uit die torren te halen.
En wat kun je daarmee?
Die worden weer gebruikt door fruittelers.
Ja.
Die gebruiken dat om die chitine bij chitinase maken ze daar eigenlijk zelfs van. Dat wordt bij zaailingen geplaatst. En dat zorgt ervoor dat een fruitboom in de rest van zijn leven een sterker afweersysteem heeft.
Zo. Oké. Dus die torren die gaan dood en die worden bij de appelboom.
Ja, die worden ook nog gebruikt. Dus dat is op zich
klinkt ook wel erg mooi.
Dat is een heel efficiënt,
proces. Ja, ja. Ja, dat heb ik niet zelf. Dat doet weer iemand anders van ons. Maar iedereen komt met goede ideeën als je zo bezig bent. Dus dat is wel hartstikke leuk.
Ja. Dus na 10 weken kan je ze oogsten. Wat gebeurt er dan mee? Of hoe oog je ze?
En ja, hoe we ze oogsten is, we hebben twee grote trilzeven staan. Mm-hmm. En daar gooien we die bak met wormen overheen. En die wormen die sorteren we en die komen vervolgens weer in bakken. Dus eigenlijk wat we doen op die trilzeven is verscheidende mest van die wormen. En die wormen zetten we vervolgens weer in een koelcel. En de mest die wordt weer opgehaald door partijen, ja, door boeren die dat over hun land gooien. Of partijen die er pallets van maken om ze te verkopen in tuincentra. Ja. En die wormen die zetten we weg in de koeling, want dan kun je ze bewaren. En die gaan naar onze klanten.
En hoe ziet zo'n worm eruit? Hoe groot is het ongeveer? Wat kan ik
ja, hoe kan ik het vergelijken? Ik denk dat, dat een worm ongeveer twee keer je nagel is.
Oké.
Dat is best lang.
Qua lengte, ja.
Dus echt groter dan een made.
Ja, ja, ja. Ja, en het mooie aan een meelworm, die verschilt ook weer van bijvoorbeeld een made. Ja, made, dat noemen wij, dat is eigenlijk de larf van de Musca domestica, de huisvlieg. Ja. En een meelworm, die is echt wat goudkleuriger en die heeft pootjes ook. Dus die heeft 6 pootjes. Terwijl een made, die kronkelt zichzelf meer. En, ja, een meelworm loopt echt. Nou ja, dus...
Zoveel vragen. Ja. Maar... Dus jij kweekt meelwormen en waarom heb je dan specifiek gekozen voor meelwormen en wat is daar eigenlijk het voordeel aan?
Ja, dat is een goede vraag, want er zijn heel veel verschillende insecten die je kunt kweken. Dus je hebt bijvoorbeeld een Protix, een bedrijf wat het nu ook al heel grootschalig doen. Die hebben onlangs een fabriek neergezet van 35 miljoen, geloof ik. Die kweken dan een subtropische vlieg, de zwarte soldaatvlieg. Die kan nog lagere reststromen verwerken dan bijvoorbeeld de meelworm. Die zou je in theorie op mest mogen kunnen kweken. Dat mag volgens mij nog niet. Maar waarom wij gekozen hebben voor die meelworm is omdat ik natuurlijk vanuit mijn voedingstechnologie achtergrond voor humane consumptie daar de meeste kansen zag. En dat is ook gebleken, want enkele weken terug is die ook als eerste door de EFSA, de European Food Safety Authority, goedgekeurd voor humane consumptie. Dus op vrij korte termijn zullen we die ook officieel mogen nuttigen voor humane consumptie.
Oké, dus binnenkort kan ik een meelworm protein bar eten?
Ja, zeker. Zeker. Die zijn we aan het ontwikkelen zelfs. Dus,
heb je wel zo'n wormpje geproefd? Gewoon even een snackje
tussendoor. Ja, zeker. Kijk, het is een transitie die we door moeten gaan. Ik vergelijk het altijd een beetje met rauwe vis. 60 jaar geleden aten wij nog geen rauwe vis op een haring af en toe na. Ja. Maar met de komst van sushi zijn mensen massaal rauwe vis gaan eten.
Ja, je kunt niet.
Ja, precies. En dat zullen jullie ongetwijfeld zelf ook wel eens doen. En die larven, die moet je ook één keer geprobeerd hebben. Ja. En als je dat gedaan hebt, dan raak je eraan gewend. Nou ben ik wel van mening dat je ze wel moet verwerken in eerste instantie en niet terug moet zien. Mm-hmm. Omdat mensen hier toch wel echt aan moeten wennen.
Ja, dat lijkt me het grootste probleem natuurlijk. Die overgang voor de mensen en de consumenten, zeg maar.
Ja, de acceptatie.
Te accepteren. Ja.
Ja.
Omdat dit goed aansluit op op het thema humane consumptie, willen we graag de recyclevragen bijhalen. En die komt van Taco Bosman van PwC.
Recyclevraag.
Voor eten, daar ben ik wel nieuwsgierig over. Wie beschouwt hij als de first movers? Welke nichegroepen hebben we het over? Wie gaat voor het eerst wormen of andere insecten dan eten? Ik verwacht heus wel dat er groepen zijn, maar wie zijn dat dan? Ja. En zijn ze daar al mee bezig? Ben ik wel benieuwd naar. In westerse cultuur.
Nou, heel interessante vraag.
Ja, hele goede vraag van Taco. En hij beantwoordt hem eigenlijk zelf al een klein beetje. Hij benoemt de westerse cultuur. Kijk, overal over ter wereld worden insecten al wel gegeten. Dus als je in Afrika gaat kijken, dan zijn sprinkhanen daar echt een...
Een plaag.
Nou ja, ook een plaag. Maar ook een delicatesse. Dus als je mij vraagt, ik heb een hele goede partner met wie ik samenwerk, die insecten ook voor humane consumptie verwerkt. Ik heb hem ook even gebeld van, joh, wat is jouw mening hierover? Maar we kwamen wel tot de conclusie dat het vaak mensen zijn die al een beetje de globetrotters, die dus wel al wat meer van de wereld gezien hebben. Daarnaast zien we ook dat er onder sporters heel veel vraag komt. Dus er zijn heel veel crossfitters die mij mailen van, joh, zouden we hier eens wat mee mogen testen? En die ook veranderen in klanten.
Dus die gaan tijdens crossfitten een hapje Of wel verwerkte wormen eten?
Ja, wel verwerkt vaak. Okay, maar ja, je hebt ook de wat stoerdere crossfitters die het gewoon door de wok gooien.
Oh, ja. Een beetje denken aan, aan Joël Beukers die dan zo'n scoopje met het wormen naar binnen,
ja,
naar binnen
werkt. Ja, maar dat niet dus.
Nou ja, die, ja dus sommige ik heb, wel. Ik heb het nog niet gezien, maar het is misschien wel een goed marketing idee misschien. Ja. Ja, er zijn steeds meer mensen die dus vanuit die hoek komen. En anderzijds heb je natuurlijk ook heel veel mensen die natuurlijk, die worden ook wel omschreven als footprintariërs. Die nadenken, oké, wat is nou mijn footprint? En die zien hier ook natuurlijk hele positieve impact in. Ja, die zien dit impact in de feite.
Ja. Wel grappig, want PwC, daar vorige keer mee gesproken, die zijn bezig met het verduurzamen van een bedrijf. En die zijn vast niet de enige. Misschien is het interessant om te kijken of je het eten van bedrijven misschien kan insectificeren, om het maar zo te zeggen, om die impact daar ook waar te maken.
Ja, nee, dat is zeker een goed idee. Kijk, we zijn niet de enige. Er zijn heel veel andere start-ups, zoals de Krekerij, die van krekels weer burgers maken. Dus er zijn met mij en heel veel andere mensen die hier ook toekomst in zien. Dus ik heb daar wel positieve gedachten over de toekomst. Dit gaat wel komen. En het zal niet direct morgen zijn, maar in de komende jaren zullen er steeds meer mensen zijn die dit gaan eten.
En wat zijn jullie nu momenteel aan het ontwikkelen voor de humane consumptie?
Ja, voor de humane consumptie zijn we momenteel bezig met een sportreep. Vier verschillende smaken. En daar gaan we ongeveer 25% meelwormenmeel in verwerken. Ja. Dus eiwitpoeder. Een hele gezonde bar waar je zeker voor na het sporten. Kijk, sporters die willen eigenlijk als ze gesport hebben binnen een half uur die eiwitten binnenkrijgen. Want dan staan je spieren in feite nog open. En dit is iets wat ze goed op kunnen nemen.
Ja, dat sluit meteen aan op onze luisteraarsvraag. En de luisteraarsvraag die komt van Tristan. En die was benieuwd, bevatten insecten alle essentiële voedingsmiddelen die we normaal uit vlees halen? Kunnen we dus vanaf de ene op de andere dag gewoon helemaal over op die insectenproteïne?
Nou ja, het ene insect is niet met het andere te vergelijken. Ja. Dus je kijkt een krekel en een meelworm, die kun je, dat is een beetje alsof je een varken en een koe gaat vergelijken. Maar de essentiële aminozuren die natuurlijk van nature veel in vlees zitten, die zitten ook in insecten. Met name in krekels zitten heel veel, die hebben een hele goede nutritionele waarde, maar meelwormen ook. Dus de antwoord is ja.
Dus je zou gewoon van de een op de andere dag alles over kunnen zetten naar...
Absoluut. Ja, ik geloof wel in een gevarieerd dieet. Kijk, ja. Steeds meer plantaardig eten is ook... Dat moet ook gebeuren. Dat is ook een van de oplossingen. Maar insecten kunnen daar zeker... Er kan zeker een zondag gehaktdag van meelwormen komen.
Vrijdag krekeldag. Ja. Wat zijn de mogelijkheden ook met dit soort... Met dit soort meel en dit soort proteïne? Want we hebben natuurlijk Meatable gehad. En zij kweken echt... spierweefsel, om daar echt vlees van te maken. En je had het ook al even over krekels in hamburgers. Ja, waar houdt het op? Waar begint het en waar eindigt het?
Nou ja, kijk, met meel kun je natuurlijk heel veel maken. Dus weet je, pasta, brood, noem het allemaal wel maar niet op. Er zijn burgers, je kunt er van alles van maken. Dus worden zelfs meelwormen lollies gemaakt. Nou, de vraag is wel of dat gezond is. Maar je kunt er van alles mee doen. En zeker als je die meelwormen tot meel verwerkt, heb je een heel mooi halffabrikaat wat je in allerlei producten kan verwerken. Weet je, het wordt ook in protein shakes verwerkt. Dus er zijn talloze opties.
En is er dan nog een voordeel van meelwormenmeel ten opzichte van gewoon meel?
Ja, absoluut. Gewoon meel en meelwormenmeel is niet te vergelijken. Dat is natuurlijk plantaardig van graan.
Ja.
En een meelworm is natuurlijk wel een dier, dus het zijn echt dierlijke eiwitten. Dus ja, dat kun je niet vergelijken.
Oké, dus het is niet dat iemand kan zeggen van... ik zat eigenlijk een beetje te denken van... Ja, maar waarom zou je meel van een dier maken als je het ook van uit een plant kunt halen? Maar dat zijn dus andere dingen.
Ik kan er wel... kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar soja... Mm-hmm. Dat wordt natuurlijk veel verwerkt in die plantaardige burgers. En als die soja vanuit Brazilië komt... Dan is meelwormen... Insecten zijn ook heel veel duurzamer... Omdat die hier lokaal worden geproduceerd. Mm-hmm. Er worden geen regenwouden voor gekapt. Leegstaande gebouwen. Er komen steeds meer varkenshouderijen komen er vrij te staan. Dus die worden weer benut. Dus alle ruimte die vrijkomt wordt benut. En je kweekt lokaal dierlijke eiwitten.
En je gebruikt de reststromen natuurlijk om die dieren mee te voeden.
Precies. Dus ja, dat is ook een discussie die nog wel eens gevoerd wordt van joh, we moeten allemaal naar plantaardig. Ja. Maar je kunt dus ook duurzame dierlijke eiwitten produceren. Kijk, wij doden nog steeds heel veel dieren elke week. Ja. Dat is natuurlijk, dat kan ik niet ontkennen. Maar het gebeurt wel met minder impact op het klimaat.
Ja. Ja, we hadden het ook al even voor de podcast over je stap in de toekomst die je wil maken naar feed. We hebben het natuurlijk over dat soja. En soja, daar weet volgens mij iedereen van dat het super slecht is, maar heel goedkoop. En vismeel kan een mooie oplossing bieden dierenvoeding.
Om wel goed is om te zeggen is dat, kijk, nu richten we ons, we hebben het nu over humane consumptie gehad. Maar voor feed, dus diervoeding, zijn er ook heel veel mogelijkheden. Want als je nu kijkt naar wie de grootste roofdieren van de oceaan zijn, dan zijn dat eigenlijk varkens, kippen en koeien. Waarom? Omdat zij heel veel vismeel consumeren. Dat weten heel veel mensen niet. Maar als je kijkt naar wat een koe eet, die krijgen pellets, en wat de varkens eet, die krijgen allemaal hoogwaardig voer. En als je daar zit altijd een stukje dierlijk eiwit in. Dus, en dat is in dit geval vismeel. En vismeel, dat komt weer vanuit de visserij eigenlijk. Dus als een grote vissersvloot uitgaat, en dan vangen ze een groot net met vissen. Maar niet alle vissen in dat net zijn commercieel verhandelbaar. Er zitten ook vissen bij die niet lekker zijn of die misvormd zijn. En wat gebeurt daarmee? Die worden gepureerd en gedroogd. En daar hou je vismeel over. En dat is een hele grote hoeveelheid van het net. Volgens mij is het iets van 40%. En dat wordt nu gevoerd aan normaal vee. In de toekomst is het wel het idee dat vervangen kan worden door insecteneiwit. Want die zeeën worden natuurlijk helemaal leeggevist. Dat weet iedereen. En dat is wel een heel groot probleem. Die oceaan, dat is toch een waanzinnig groot onderdeel van onze aardbol. En als je dat uit balans trekt, heeft dat hele grote gevolgen. Dus als je dat vismeel nou weer kunt vervangen met insecteneiwit, dan sluit je dat uit. En dan wordt er gewoon minder gevist. En dat is in de toekomst wel een hele interessante markt. Het enige is dat op dit moment voor ons de kostprijs van onze larven nog iets te hoog is. Daar moeten we echt nog een automatiseringsstap gaan maken. Want zoals ik al zei, werken er heel veel mensen bij ons op de kwekerij. Dat kan ook wel. Wij doen alles nog handmatig. En op het moment dat we dat machinaal gaan doen, ja, dan kun je een lagere kostprijs realiseren. En dan kun je ook die stap zetten. En dat staat wel voor mij als een doel aan de horizon. We zijn anderhalf jaar bezig. Dus daar moeten we nog iets meer kennis voor opdoen.
Klinkt echt als een ideale oplossing. We hebben hier ook voor ons twee zakjes liggen. Dat is het diervoer wat je nu verkoopt.
Het staat op bol.com.
Ja, dat wil ik eigenlijk vragen. Kunnen we het al kopen?
Ja, dit kan je kopen. We hebben naast die proteïnerepen maken wij ook hondenvoer.
Mm-hmm.
Want in hondenvoer zit vervolgens ook weer heel veel vismeel. En onze honden, die willen we natuurlijk ook een kleinere footprint geven. We noemen dat eigenlijk de carbon paw print. Wat wij nu hebben ontwikkeld zijn eigenlijk snoepjes met daarin insectenmeel. Die zijn al te koop op duurzaamvoer.nl. En via bol.com. Dus het zijn gewoon strips. Daar zit 85% insecteneiwit in. En ja, we zijn hier onlangs mee begonnen, maar alle honden die ik het geef, die vinden het hartstikke lekker. Dus op die manier proberen we toch deze sector al wel wat te verduurzamen.
Ja.
En dit is ons eerste product. We zijn meerdere producten aan het ontwikkelen op dit moment, dus dit zal ook niet de laatste zijn.
En de humane bars, die komen, wanneer komen die eigenlijk uit?
Ja, die komen in maart uit.
Oh, dat is snel.
Dat is vrij snel, ja. Dus dat,
Waar kunnen we die vinden?
Nou, ik zal jullie sowieso een sampletje sturen. En die zijn ook via bol.com te koop. En ons merk heet Hakuna Matata.
Mooi.
Dus om het voor mensen toch een beetje herkenbaar te maken. In The Lion King zie je op een gegeven moment Simba ook op een insectendieet best wel een grote leeuw worden. dus dat kan gewoon. En op die manier gaan we dat in de markt zetten. En die producten zijn klaar. De site zal, ik denk, halverwege maart online gaan.
Kijk,
mooi. Misschien kunnen we een giveaway doen. Maar dat
komt misschien nog wel op onze
Dat kan
Instagram.
Sowieso al met dit hondenvoer en met die bars kan het ook absoluut.
Dus, nou, voor iedereen met een hond, volgens mij hebben we hier twee samples liggen. Stuur een mailtje naar info@sustainablestudents.nl.
Ik was benieuwd, wie zijn nu jullie klanten? Want je verkoopt hondenvoer, binnenkort dus die proteinbars. En wat nog, ja, waar verkoop je nog meer aan?
Ja, we focussen nog iets te weinig. Dat ben ik met je eens. We hebben allerlei producten. Dat is ook omdat er, er komt veel op je af. Veel mensen willen testen. Dus zodoende zetten we dat ook gewoon maar online. Want dat is natuurlijk op dit moment een makkelijke manier om producten te verkopen. Voor Humaan had ik dat al redelijk beantwoord. Voor petfood denk ik dat ook de mensen die bewust zijn over het klimaat hun hond of kat een duurzaam voer willen geven. Vandaar ook de naam duurzaam voer. En dat is echt onze doelgroep. Dus dat zijn vaak wel wat oudere mensen, ietsje hoger opgeleid, die zich daar echt mee bezighouden. Dus ja. Dat zien we ook wel terug in, je kan natuurlijk op Facebook zien wie je doelgroepen zijn.
Ja.
En dat komt wel duidelijk naar voren. Dus en we hopen in de toekomst natuurlijk dat er wat meer mensen hier bewuster mee omgaan. En dan zal die doelgroep groeien.
Ja. En hoe zie jij de komende 5 tot 10 jaar voor je voor Sustainable Dutch Protein?
In eerste instantie die producten uitrollen. Er zijn ook heel veel partijen die geïnteresseerd zijn in het kweken van larven. Nou, we hebben wij in de afgelopen 2 jaar heel veel kennis hierover opgebouwd. Dus we zullen ook wel gaan groeien in productie. In eerste instantie kunnen we op onze huidige locatie nog wat groeien. En vervolgens zullen we ook wel kijken naar een tweede en derde. Misschien nog een aantal andere locaties. Dus we zijn net begonnen.
Het gaat al hard.
Het gaat nu al hard en er is heel veel interesse. Dus weet je, met name vanuit die... Kijk, er zitten ook heel veel pelsdierhouders die nu moeten stoppen. Die wel ruimte hebben en toch iets mee willen doen. Dus ja, we kijken met al die partijen. Iedereen die komt is ook altijd vrij om te kijken bij ons. Dus die leiden we rond en die zeggen, joh, dit is leuk. En ik verwacht dat we op korte termijn ook wel met een tweede locatie gaan starten. Maar nu nog even niet. Eerst maar even dit voer verkopen.
Eerst even het voer verkopen.
En als je zo gaat groeien, dan ben je vast op zoek naar nieuw talent. Dat is natuurlijk belangrijk voor de Sustainable Students. Hebben jullie mogelijkheden voor studenten of starters op dit moment of binnenkort?
Ja, we zijn altijd op zoek naar naar stagiaires. Kijk, in onze kwekerij gaat het met name om het efficiënter laten lopen van de processen. En we hebben natuurlijk ook wel deze 2 producten die vermarkt moeten worden. Dus ik heb op dit moment al een hele goede stagiaire. Maar er is altijd ruimte voor meer. Dus mocht er interesse zijn, dan kunnen ze mij altijd benaderen via LinkedIn.
Ja, of natuurlijk op sustainablestudents.nl.
Kijk. Ja, doe dat maar trouwens. Ja.
Recyclevraag. Ja, volgende week spreken we hier met Edge Technologies, een internationale vastgoedontwikkelaar. En die willen de natuur integreren in hun gebouwen en ook het vastgoed verduurzamen. Heb jij een vraag voor hen?
Ja, ik heb wel een vraag. Ik heb toevallig onlangs een keer een podcast geluisterd van de oprichter Koen. En die triggerde wel iets bij mij. Want die zei, wij willen eigenlijk gebouwen gaan bouwen voor de toekomst. Inderdaad, zoals je zegt, de natuur integreren. Want op dit moment, wordt er heel veel schade aan de natuur gebracht op het moment dat er ergens een groot kantoor geplaatst wordt. En hij had het er ook over dat ze bijenkasten wilden verwerken in die gebouwen. En dat, ja, als insectenkweker vind ik dat natuurlijk wel heel interessant. En ik heb hem nog niet kunnen vragen, maar dit is, ja, volgens mij is er een van de werknemers van Koen, als ik het goed begrijp. Dus de vraag is eigenlijk, doen jullie dat op dit moment of zijn er plannen om in de toekomst bijenkasten of andere insecten te integreren in jullie gebouwen? Want ja, door de opwarming van de aarde komen die insecten ook wel een beetje in gevaar.
Bijen bij Edge. Ik ben benieuwd.
Ja, ik ook. Je hoort het volgende week.
Over 2 weken.
Over de volgende aflevering.
Je hoort het volgende aflevering. Jelte, ontzettend bedankt. Leuk dat je er was. We hebben eigenlijk alles geleerd over meelwormen, de kweek daarvan en wat je ermee kunt.
Ja, tot volgende keer. Ik ben benieuwd naar de samples trouwens.
Ja, helemaal goed. Bedankt mannen. Het was hartstikke leuk om hier te mogen zijn.
Heb je nou vragen over het onderwerp of aan ons?
Of heb je een suggestie voor een nieuwe gast voor bij ons op de show?
Laat het ons weten via de website, Insta, LinkedIn, wat je maar wil. Tot volgende keer.